Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Filmpodcast. Volg ons op TikTok, Instagram, Facebook, Spotify. En je kunt ons natuurlijk like en subscribe op YouTube. Tegenover mij zit Johan de Jode, recensent bij De Nachtvlinders en It's Only a Movie. En de voormalig eindredacteur van de video-on-demand dienst Horrify.
En jij bent?
Dennis Aling. dat weet ik nog. Oh, ja, ondanks alles. Ik ben regisseur, onder andere van films Unknown Brood, Freek, Slash Speaks. En wat wij doen is over film praten. En we zitten in de Oscar maand en we gaan vandaag praten over de 5 nominaties voor beste regisseur.
Ja, dat wordt een spannende.
Ja, en normaal gesproken doen we dat met bier, maar ik ga voor cola nu.
Ja, nou, ik doe het ook met bier, maar met alcoholvrij bier.
Zo.
Vanwege omstandigheden, zeggen we dan maar. Het is niet anders, mensen. Oké.
Ja, ik omdat ik al genoeg.
Het geeft niet eens een lekkere schuimkraag.
Nou, laten we eens beginnen. Ja. Beste regisseur. Ik vind het altijd lastig om te bepalen of een film nou hoe goed de regie is. Want doet een acteur op de set? Wat doet de regisseur? Wat doet het scenario? Die afweging is altijd gewoon een beetje lastig. Ik bedoel, bij bijvoorbeeld Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, hoorde ik na de hand dat hele belangrijke ontwikkelingen in het personage van Leonardo DiCaprio gewoon uit Leonardo DiCaprio zelf kwamen. Dat ik dacht van, oh, deze film heeft een kwetsbare man, een huilende hoofdrolspeler, veel meer ontwikkeling dan in een Tarantino film. En dat bleek ook dat Tarantino dat dan als leuke anekdote zei van, oh ja, maar die scène waar hij anders en die scène waar die anders. En dan denk ik van, ja, maar dat zijn best wel belangrijke scènes. Terwijl Tarantino's regie in Once Upon a Time in Hollywood, mijn eerste reactie is natuurlijk fantastisch. Dus het is altijd een beetje ambigu. Waar hebben we het nou precies over?
Ja, kijk, ik vind, weet je wel, bij en soms heeft gewoon ook editing heeft er natuurlijk ook mee te maken. Kijk,
maar de regisseur is natuurlijk ook bij de montage.
Dat neem ik aan van wel, ja. Dat zeker bij dit soort films.
Alle films wel, hoor.
Ja, nou goed, ik bedoel, je hebt wel eens van die projecten, weet je wel, dat een studio denkt van, nou ja, dat moet toch anders. En dan, ja, dan heeft de regisseur er bijna niks meer over te zeggen. En denkt ook van, hey, they butcher my film. Maar bij deze nominaties is dat heel onwaarschijnlijk.
We beginnen met de eerste op de lijst.
Ja.
Martin McDonagh voor The Banshees of Inisherin.
Ja.
En deze film valt in een traditie van Martin McDonagh films. Met 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. In Bruges. 7 Psychopaths. Wat vergeet ik nog?
Volgens
mij zijn dat wel de grote.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ja.
En dit is zijn eerste film waarin hij, eigenlijk waarin geweld een veel kleinere rol speelt. Het is het verhaal van een groep, of groep, 2 mannen. Die op een eiland wonen in een gemeenschap. En ze zijn een hele leven bevriend geweest. En op een bepaalde dag wil een van de 2 geen contact meer met de ander.
Ja.
En hij vindt het zelfs zo vervelend dat de ander hem nog lastig valt in de kroeg. Dat hij zegt van, nou ja, als je voor iedere keer dat jij nog contact met mij zoekt, snij ik een vinger af.
Ja, fucking heftig. Maar ja, goed, we hebben het hier natuurlijk al eerder over gehad, over deze film. Genoten.
Ja,
en als ik dan eventjes kijk naar deze acteurs. Dit is wel ontzettend goed wat eruit komt.
Ja.
En dat ik heb bij hun wel echt zoiets van, nou, dat komt ook omdat McDonagh erop zit.
Ja, ja, ik denk, kijk, bij de 2 hoofdrollen, Colin Farrell en Brendan Gleeson, als ik het goed heb.
Ja,
ja, die hebben natuurlijk ook samen al in Bruges gedaan. Ja. Het is gewoon een perfect koppel. En die hebben ook ervaring met McDonagh en ook met zijn teksten. Bij Barry Keoghan zie je dat die jongen echt op een andere manier speelt en heel veel meer nuance in zijn rol legt.
Die jongen die is ook gewoon een jongen. Het is gewoon
oh ja, hij is ook al 30, hè? Ja, maar
nee,
hij speelt
is hij al 30?
Nou, dat was, ik zag laatst dat hij al een interview gedaan
had
over zijn vaderschap.
Volgens mij is hij wel al dik in de 20, hij is vader inderdaad, ja. En dat, goed, dat kun je natuurlijk ook zijn als je tiener bent, maar dat hij is echt geen tiener.
Nee.
Maar hij speelt het wel echt verdomd goed.
Iedereen in deze film,
ja,
speelt goed. Je ziet wel dat hij werkt aan personages die op alle manieren kloppen. Dat de regieaanwijzingen kloppen. Daarbinnen heeft hij altijd ruimte voor humor. Ook als je kijkt naar de rollen van de dieren in deze film.
Ja, ja, ja.
Dat is ook allemaal fantastisch geregisseerd. Gewoon de hele ambachtstechnisch.
Er gaat zoveel goed in deze film. Ja. De manier van filmen, de manier van je personages in beeld laten komen. Het scenario natuurlijk ook geweldig.
Ja.
Ik heb wel het idee van hij brengt, dat vind ik in ieder geval heel erg belangrijk, weet je wel, bij een nominatie voor beste film. En de regisseur moet ook het beste uit zijn materiaal halen. En daar bedoel ik dan even heel lullig ook gewoon de acteurs mee. En
maar dat is beste regie nominatie toch? Want beste film moet gewoon überhaupt de beste beleving.
Ja, 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 ja. Maar het is natuurlijk wel van de regisseur die moet de aanwijzingen geven en op de juiste manier zeg maar zijn acteurs stimuleren. En dan krijg je soms hele mooie dingen. En ik denk dat dat ook hierbij het geval is.
Ja, ja, ik vind het een heel bijzondere film. McDonagh heeft ook een heel eigen stijl, terwijl ik dat zie je niet zo in cameravoering zo. Er zijn regisseurs waarbij je aan de cameravoering voelt dat het heel eigen is. Daar gaan we er ook nog een paar van, in ieder geval twee van meemaken, waarbij je in de cameravoering heel erg voelt wat de manier van de regisseur is.
Klopt.
Bij Martin McDonagh zie je het in de acteursregie.
Ja.
Absurde teksten zo logisch mogelijk vertellen, waardoor het ook in één keer een logisch kloppende situatie is die leuk is.
Ja.
Omdat wat er gebeurt is absurd en gek en een beetje gênant en sociaal lastig. En daarin weet hij het de hele tijd naar een realiteit te trekken die boeiend blijft.
Ja, nou goed, weet je. Ik zag laatst ook weer bij Instagram zo'n clipje voorbij komen van Barry Keoghan. Keoghan zeg je toch, hè?
Ja, het is een eer.
Ja, en die zus de zus van Colin Farrell. Waarin die vraag van... wil je toch niet ooit in de toekomst misschien met mij iets romantisch, weet je wel? En dan krijgt hij die afwijzing, maar op een hele zachte manier.
Ja.
En dat is gewoon dat is echt zo'n scène van, oh, dat blijf je gewoon verheugd bij als je dat hebt gezien.
Ja.
Wat is dit goed? En ja, geweldig. Geweldig. Ik voor mij een hele serieuze kans hebben.
Dat denk ik ook. Ja? Dan gaan we naar nummer 2. Daniel Kwan en Daniel Scheinert voor Everything Everywhere All at Once.
Ja.
Kan ik me best in denken dat deze hem gaat winnen. Ik vind het niet zo'n goede film, maar het ritme, het tempo, de uitgesprokenheid, het wisselen tussen de multiverses en het geweld ook, die sequenties. Het is niet mijn film. Het is totaal niet mijn film, maar dat heb ik ook al in een andere aflevering van de podcast besproken.
Ja.
Wat mij daarin niet aanstaat. Maar ja, ze hebben zelf het scenario geschreven, maar als je kijkt naar wat zij qua regie invulling met het scenario doen, snap ik wel dat ze genomineerd zijn. Ik hoop in godsnaam toch niet dat ze hem gaan winnen.
Nou ja, ik vond het wel een heel leuk film. Alleen, ik vind het, het bereikt voor mij niet Oscar-niveau.
Wat is voor jou Oscar-niveau?
Ja, we hebben deze discussie denk ik al eens eerder gehad. Maar ik heb gewoon niet het idee van, oké, dit is allemaal goed. Maar op heel veel vlakken kan het echt gewoon veel beter. En dat is met alleen al de dialoog, maar ook personages en hoe je het in beeld brengt. Ik vond niet altijd het geweld overtuigend overkomen.
Overtuigend in de trant van, je zag dat het nep was.
Oh ja, 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 ja. Dat zag ik duidelijk. Er zit één scène in dat Michel Yeoh door vier kanten wordt aangevallen, zeg maar. En ik heb dit echt gewoon meerdere keren veel beter gezien. Veel beter.
Waarom beter in de trant van?
Choreografie. Het,
maar je had het over geloofwaardigheid, toch?
Ja, ja, ja. Maar ik bedoel, dan het heeft ook natuurlijk te maken met van hoe brengen bepaalde dingen in beeld. En ik zag het. En misschien is dat...
Je zag dat de klap langs ging, zeg maar.
Ja, overduidelijk. Okay, sorry, overduidelijk. Ja. En en ik snapte zo'n beetje wel van, ook omdat ik al van dit soort films ook hou, snapte ik bepaalde camerahoeken ook niet helemaal. Van ik dacht van, nou ja, als je dit wel efficiënt in beeld wil brengen, dan zou ik het anders doen. Maar goed, ik heb niet het idee dat we hier naar een Oscar-film zitten te kijken voor. Zeker voor beste regie niet. Er gaat er veel mis.
Heb jij ook het idee dat een andere regisseur hiervoor wel genomineerd had moeten worden?
Nou,
ik wel namelijk.
Ja, ik heb ik ben wel een groot fan van Women Talking. Ja. En dat had bij mij wel, die had er voor mij wel in gemogen, ja. Sarah Pauly.
Ben ik wel met je eens? Die had er voor mij ook wel in gemogen.
Ja. Had jij een andere eigenlijk in gedacht?
Ik had nog een andere, ja. Alejandro González Iñárritu. Mm. Voor Bardo. Dat vond ik zo'n waanzinnig geregisseerde film.
En als we het hebben over chaos, wat daar ook in voorkomt.
Ik vind Women Talking had hier ingemogen vanwege hoe inhoudelijk en kloppend je dat weergeeft. Die had van mij ten nadele van Everything Ever All at Once ingemogen. En van mij had Bardo van Iñárritu erin gemogen ten nadele van Ruben Östlund met de Triangle. Yep. Maar daar gaan we het straks nog over hebben.
Ja. Ik ben het helemaal met je eens.
Gaan we naar nummer 3 op deze lijst.
Ja. Het is ook die Triangle of Sadness?
Nee, ik heb eerst van Steven Spielberg.
The Fablemans. Ja.
Ja.
Buiten dat Spielberg... ik denk dat we allebei best wel erover eens zijn dat Spielberg beter werk heeft afgeleverd in andere films.
Ja.
En dat hij wel had moeten voorzien de dingen waar wij ook al in voorgaande afleveringen ook al kritiek op hadden. Dat moet hij toch zien. Ook in de... Het is een mooie film.
Het is lastig, want dan moeten we even zeggen, wat was de kritiek? Dat was de kritiek die wij bij Beste Scenario leverden. Ja. Namelijk dat het hoofdpersonage heeft een conflict. Hij weet dat hij filmmaker moet worden. En halverwege de film heeft hij iets gezien waardoor hij zogenaamd niet meer de camera wil oppakken.
Ja.
En daar moeten we meegaan. Nou, dat geloven we als kijker niet. En vervolgens pakt hij die camera weer op, omdat hij een mooie Arri 16mm camera mag vastpakken. Wat een beetje een rare logica is. Er zit een scène in aan het einde bij een locker room op een high school waar je niks van gelooft wat niet klopt en niet werkt en niet goed geschreven
is. Wat was het hele nut van die vriendin van hem die op een gegeven moment had?
Ja, dat klopt. Maar dat zijn scenario-problemen.
Ja.
En we zijn nu de regie aan het beoordelen.
Ja. Tuurlijk.
En natuurlijk, een regisseur moet wel kritiek kunnen hebben op een scenario.
Ja.
In dit geval is de scenarist en de regisseur dezelfde persoon. Dus daar is iets misgegaan. Maar je zegt, je moet het van tevoren, had je dat moeten zien aankomen. Daarbij is het natuurlijk ook zo dat Steven Spielberg deze hele film lang heeft willen bewaken. Dat het autobiografisch is en dat het een bepaalde weergave is van de werkelijkheid. En die scène in de locker room. Wat kunnen we daarover zeggen zonder te spoileren? Ik denk dat we daar best wel wat... Zal ik hem gewoon... Als je heel erg bang bent voor spoilers, kun je nu even stoppen met luisteren.
Ja.
Ik denk niet dat dit de filmbeleving in de weg staat. Maar misschien is het wel goed om het hier toch eens even over te hebben. Dus voor de heel gevoelige zou je nu kunnen stoppen met luisteren vanwege spoiler. Ik denk dat het wel meevalt, maar het is een soort van halve trigger warning.
We geven wel, als je het op YouTube kijkt, kun je onderaan wel een tijdcode zien. Dan kan je daar naartoe gaan. En dan
dat is goed.
Gaan we nu de spoiler geven.
Ja. Op een bepaald moment wordt het personage, de hoofdpersoon, die eigenlijk een soort van Steven Spielberg zelf is, geteisterd door antisemitische jongens.
Nou ja, het zijn gewoon de jocks.
Maar eentje is duidelijk uitgesproken antisemitisch. Ja. Jezus is vermoord door de Joden idee. En gewoon een ongelofelijke, irritante antisemiet. Een wijk waarin ze de enige Joden zijn. Daar voelen ze spanningen.
Ja.
En die jocks worden verdeeld in twee jongens. Eén jongen die wat milder is en de andere jongen niet in de weg staat. En dat is een hele knappe, Arische jongeman. Daar was het Derde Rijk blij mee geweest.
Ja.
En hij is ook atletisch. En heb je de andere jongen, die heeft dat niet. En dat is de grote, grofgebekte mini-Hitler. we noemen hem maar.
Nou, even.
Maar hij gaat op een gegeven moment het semi-personage, dus het Steven Spielberg-personage, die gaat op een stranddag een film maken. Waarin die jongens ook voorkomen. Hij moet verslaglegging doen.
Ja, het is een soort van sportdag, bijeenkomst, eindejaarsfeest, iets.
En dan ontstaat er een ironisch complex in het personage, het Steven Spielberg personage. Namelijk, aan de ene kant gaat hij de jongen die de mini-Hitler, die legt hij vast als een jongen die faalt met de meisjes.
Ja.
En de sportjock, die legt hij vast alsof hij zelf Leni Riefenstahl is.
Ik wou net zeggen, dit is duidelijk. Leni Riefenstahl was echt gewoon zo trots geweest op Spielberg als die...
Ja, maar Leni Riefenstahl was natuurlijk een... die werkte voor de nazi's.
En hij een foute vrouw.
Ja, dat is een heel foute vrouw. Daar hebben we nog een andere aflevering over. Dat is wel interessant.
Ja, ja, ja.
Maar hij kiest er dus voor om die sportjock als een soort van held neer te zetten. En een verafgoning. En die andere, die vriend van hem, als een knulletje.
Ja.
En wat vervolgens logisch zou zijn, is dat er dan vervolgens een ruzie ontstaat. Van ja, je laat mij goed zien en mijn beste vriend als slecht. Maar die ruzie ontstaat niet. Het conflict wat ontstaat is dat de jongen die er slecht vanaf komt, is boos op Steven Spielberg personage. Omdat hij er slecht vanaf komt. Nogal wie dus.
Ja.
Maar de sportjock is dan boos op hem. Want hij bevestigt een stereotype beeld van een soort van alleskunnende sportgod die de meisjes krijgt. En dat vindt hij zo vervelend op zijn 16e. Dat hij zo moet lijden onder dat vreselijke ideaalbeeld. En dat is de schuld van deze Joodse jongeman. En daar geloof je de ratten shit van. Fucking hell.
Het is echt gewoon van, je ziet... Weet je, van deze kerel, die doet, kerel, het is een jong jochie, die doet eigenlijk van alles om dit hele stereotype beeld te bevestigen. Hij is populair bij de meiden. Hij neemt het er ook van. Hij bedriegt zijn vriendinnetje ook gewoon, omdat hij aandacht krijgt van andere meiden die ook makkelijker dan zijn. Hij doet in al die sporten, doet hij mee. Hij is er altijd gewoon haantje de voorste. Maar nee, als het op beeld komt... dan is het ineens...
En hij wordt natuurlijk echt boos op hem. Terwijl zou voor hem de herinnering van...
Zelfs een soort van teleurgesteld.
Kan me nog indenken dat je op een gegeven moment... een blik denkt van, ik wil niet aan die verwachting voldoen. Wat de tekst ook suggereert.
Ja.
Wat op die leeftijd niet geloofwaardig is. Maar dan had, als Spielberg dat punt had willen maken... dan had hij moeten laten zien hoe die jongen gebukt gaat... onder de hoge verwachting van een sportgod zijn.
Ja.
En dat, dan had hij bijvoorbeeld de wedstrijden op het strand, de sportwedstrijden, moeten verliezen.
Ja,
en dat hij dus denkt van, ja, maar iedereen verwacht dat ik hem win. En ik kan het helemaal niet. Maar hij kan al die beloftes prima waarmaken. Dus het is gewoon gelul.
Ja, maar hij wil ook, zeg maar, dat hij begint er ook al over, weet je, van dat hij heel erg hard voor een toets had gewerkt. Weet je moet het me niet vertellen, ik moet het ervaren.
Ja.
En dat gebeurt. Dat doet Spielberg hier wel. Hij laat het ze... Weet je...
Niet. Hij laat het je niet ervaren.
Hij laat het me niet ervaren. Ja. Het wordt me uitgelegd. En daar heb ik echt een schurft hekel aan als dat gebeurt. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg jammer.
En dat is ook niet des Spielbergs.
Nee.
Normaal gesproken is hij iemand die je dingen echt laat ervaren.
Ja.
Maar is dat een fout die hij als regisseur had moeten corrigeren?
Kijk, weet je, stel dat dit nou...
Ja,
echt
het
verhaal
trouwens,
is geweest, weet je, had ik het ook niet in de film gedaan.
Als het echt, ik denk dat dit waar gebeurd is, want de scène zelf refereert.
Dat kan toch bijna niet.
Nou, maar de scène zelf refereert eraan dat hij het nooit over zal praten, tenzij er ooit een film over maakt.
Ja.
Maar en dat is een beetje het probleem met waar gebeurt. Als je zegt van ja, maar het is waar gebeurd, dus klopt het, oké. Okay. Maar dan moet je mij ook de scènes geven, zodat ik ga concluderen dat het waar gebeurd is.
Ja. Ja,
nou,
ja,
zal Steven Spielberg dat ook absoluut begrepen, want ja, die man die snapt dat vak beter dan wie dan ook. Maar ik denk dat hij gedacht heeft van, ik ga die scènes, misschien heeft hij ze wel gefilmd, maar weggelaten. Omdat het te veel afleidt van de lijn van het hoofdpersonage. Maar door die scènes weg te laten, werkt die hele bijlijn niet. En ik vraag me überhaupt af waarom we dat stukje op die high school nodig hebben. Want het gaat over zijn tocht als filmmaker.
Ja.
En dit is een moraal of morele discussie die... eigenlijk niet zo relevant lijkt in zijn ontwikkeling. Het is in één keer een episode waar we niet zo heel veel mee kunnen. En vervolgens komen we terecht waarbij het echt om gaat, namelijk de kans in Hollywood. En dan wordt het ook weer leuk.
Ja, voor mij was het ook gewoon gezondheid.
Dank je wel.
Het was voor mij ook gewoon van, het geeft voor mij niet een soort van brandstof om dit personage nog meer te laten gaan, zeg maar. Ja. Ik snap het niet. En dat is een beetje jammer. Ik ben niet helemaal achterlijk. Maar ik snap gewoon niet waarom hij dit erin heeft gedaan. En erin heeft gelaten.
Ja.
Maar goed.
Dat was nummer 3.
Ik denk Steven Spielberg voor de Fablemans. Ik denk niet dat het een kans heeft is trouwens.
Ja, bij de Golden Globes was het wel een grote winnaar.
Ja, ah, ja, ja. Dat is waar.
We gaan naar nummer 4. Ja. Todd Field. Hortar. Oh,
gelukkig. Ik dacht even, ja.
Wat dacht jij dan?
Nee. Ik zat eventjes even helemaal nog in mijn... in mijn anti-triangle of sadness mood.
Nee, daar komen we straks nog.
Ja. Tar. Wat een ontzettend goede film.
In de eerdere podcast alles uitgelegd, ja. Maar het is het verhaal van een dirigent, componist, gespeeld door Cate Blanchett. Het begint als een karakterstudie. Neemt heel erg de tijd om te begrijpen hoe zij in haar vak staat en waarom zij een geniale componist-dirigent is.
Mm-hmm.
Maar er is iets aan de hand met een MeToo-affaire. En ja. Dat komt langzaam maar zeker meer aan het licht. En deze film is op alle manieren zo... Als we beginnen met hoe de kaders en hoe het is uitgewerkt. En hoe er niet geknipt wordt totdat de regisseur zijn punt maakt.
Ja.
En hoe je het kader begint op het podium in een retenstrak kader. Terwijl ze aan een student iets uitlegt. En het personage van Cate Blanchett loopt de zaal in de camera. Die begint in één keer te bewegen. Uit het niets beweegt hij mee. En een hele ontwikkeling maakt het shot door terwijl zij loopt. Maar het kader verandert ook. Zij blijft niet even close in het kader. Hoe kwetsbaarder zij wordt en hoe kleiner het personage wat zij kleiner maakt. Hoe meer de camera ook verschuift. Dus er zit een hele compositie in die werkelijk briljant is.
De film is... Het is dat hij zo weinig films maakt. Hè. Maar
Little Children heeft hiervoor gemaakt. En dat was
fucking
14 jaar geleden.
Ja, dat is echt gewoon heel lang geleden.
Ja.
En je ziet hier iets wat maar weinig regisseurs effectief kunnen, denk ik. En dat is... met zo'n, je beschrijft het eigenlijk al, van die scène, dat zat ik al gelijk van, och, als ik dit helemaal, de hele film ga zien, dat wordt een tractatie. En dat was het ook. En dit, als je gewoon iets bijzonders wilt zien, wat minder toegankelijk misschien, maar wel iets heel bijzonders, dan moet je Tar gaan kijken. Van deze hele rit.
De film is heel uitdagend gekozen qua regie. Ja.
Ik denk dat het...
maar wel heel inhoudelijk. Het is niet pretentieus. Het is doelgericht.
Ja.
Het is...
Maar gewoon niet een heel erg toegankelijke film.
Nee, omdat er vrij veel vakjargon... In het begin zit er vrij veel vakjargon. En het conflict met de MeToo komt pas relatief laat op gang. Ik heb het gevoel dat je het ook nodig hebt, omdat de film is ook nog meer een karakterstudie naar iemand die dat zou kunnen doen, dan het verhaal van de MeToo-affaire. En dat vind ik ook een hele sterke regiekeuze, dat je niet zegt van, ik begin de film gelijk al met waarin dan eventueel misbruik zou plaatsvinden.
Ja.
Ik begin met, hoe ziet macht eruit? En wat is de verantwoordelijkheid van macht? En wat is de invulling die daarbij komt kijken? En wat is de aandacht die daarbij komt kijken? En wat is het leven wat daarbij komt kijken? En ook de controle die iemand daarbij wil hebben. Het is niet zo dat de MeToo-affaire wordt goed gepraat. Nergens.
Nee,
maar het is
een
film die heel veel inzichten geeft. En dat is een kwestie van fucking goed regisseren.
Ja, ik vond het echt, weet je wel, van ik zat na afloop nog steeds te twijfelen van wat had hier nou een beste keuze kunnen zijn? Wanneer had je moeten ingrijpen? Wat had je... van alle kanten het beste kunnen doen. Op wiens hand ben ik nu eigenlijk? Want ik heb ook heel veel vragen.
Nou.
En het...
daar heb je denk ik meer aan in dit geval. Omdat het ook lastige kwesties zijn.
Ja, dat is het ook. Het is verdomd lastig, denk ik. En het,
terwijl het personage van Cate Blanchett wel duidelijk fout is.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Maar het... De manier, we moeten niet die film helemaal gaan uitleggen. Maar er zit wel wat, er wringt heel veel.
Ja.
En dat is bij haar, bij degene die haar beschuldigen. Die haar probeert te, hoe heet het nare woord ook weer?
Om
te cancelen. en de achterblijvers.
Ja.
Het bijzonder.
Meesterwerk.
Ja.
Dan komen we bij nummer 5.
Ja.
Ruben
Ik ga alvast eventjes even mijn knokkels...
Ja, want ik heb het fout gezegd in die eerdere aflevering.
Oh ja,
Robin Uslund. Maar niet omdat ik weet dat het... Nou goed, ik herhaal mezelf, want dat heb ik ook al in een eerdere podcast uitgelegd. Maar Ruben Uslund, als er in een Deense of Zweedse naam zo'n omlaut... Ja, dan wordt het, de hele klank komt voor mij een keer heel gek achteruit de keel. Ja, kan niks aan doen. En zijn regie-nominatie voor de Triangle of Sadness... En we hebben Triangle of Sadness al in een eerdere aflevering besproken.
Ja.
Ja, van mij betreft had deze nominatie eruit gemogen.
Ik snap het niet.
Nou, er zitten hele slimme stukken in. Er zitten heel slim geregisseerde stukken in. Maar in het totaal vind ik het ook niet helemaal helder. Terwijl er zijn wel films wat mij betreft die consequent goed zijn.
Het is wel een van de films hier uit dit rijtje die volgens mij het beste scoort, hè, denk ik, qua financiën, denk ik. De Fablemans waarschijnlijk meer.
Waarom denk je dat?
Nou, er is best wel veel aandacht. Hij draait ook echt heel veel. Ik weet niet of dat... maar misschien ligt dat aan mij. Maar ik hoor eigenlijk meer mensen die naar de Triangle of Sadness zijn gegaan. Dan al deze
andere maar vinden. Als we iets over de cijfers zeggen, dan wil ik hem ook even...
Wil ik eigenlijk ook al.
Triangle of Sadness. Zeg nog even iets. Maar, goed. Komt tussenop.
Ik denk dat... Uslund... Zeg ik het nou zo goed? Beter heeft gedaan in het verleden. Ik vind de film op een... bijna magistraal beginscène... daarna kakken in en inkakken gewoon echt in cliché op cliché op cliché. En ik vind er niks bijzonders aan. Nee, ik ben er alleen maar negatiever over gaan nadenken.
Oké, dan waar wil je me vergelijken? Met de Fablemans qua winst? Met,
nou, dat is wel een goeie.
Tar wil ik dan ook nog wel even me vergelijken, maar die is natuurlijk in Nederland er zo nog niet uit. Nee. Dus dat is een lastige om de box-office vergelijking mee te maken. En dan ga ik hem ook nog even vergelijken met... Oh, wacht even, ik ben op de verkeerde Wikipedia-pagina van Tar of de... misschien laten we het daar dan even weg.
Nou goed, kijk.
Als Everything Everywhere All at Once.
Oh god, ja. Nou, weet je, Everything die heeft heel lang gesluimerd. Dan deed het op een gegeven moment ook echt heel goed.
Oké, Everything Everywhere All at Once is gemaakt voor tussen de 14 en 25 miljoen. En die heeft 106 miljoen box-offers opgebracht.
Netjes.
Ja. Maar de film is uitgekomen al op 11 maart. Dus straks als de Oscars zijn, heeft hij al een jaar de tijd gehad... om
maar ik had ook wel echt het idee dat die film juist door van mond tot mond reclame ineens zo populair.
Ja, want dat was echt een in het begin dacht men dat hij het niet deed en die heeft toen een gigantisch. De Fablemans is in Amerika uitgekomen, de bioscooprelease in november, 11 november. In Nederland nog maar net, maar die heeft met een budget van 40 miljoen staat hij nu op de 30 miljoen. Dus dat gaat nog helemaal niet goed.
Nee.
Dan hebben we de Triangle of Sadness.
Ja.
Die had de première op Cannes 21 mei, maar de Franse release in september. En in oktober in Zweden en United States en United Kingdom en Nederland zo volgt allemaal in die periode daarna. Ja. Die heeft op een budget van 15 miljoen, een box-office van 23 miljoen.
Oeh.
Dus ik denk niet dat financieel gezien...
Dan is het misschien alleen de commotie, of commoties... De hype rond de film misschien.
Volgens mij doet hij het heel goed in Amsterdam.
Ja, zou dat het zijn? Ja, over. Misschien is mijn bubbel
maar,
ook al...
laten we wel wezen, hij heeft het budget er wel al uitgehaald. En dat is voor een Deense arthouse film toch al behoorlijk wat.
Ja.
Maar
15 miljoen heeft die film gekost.
Ja, dat is op niet.
Zie je dat?
Ik weet niet wat je bedoelt met zie je dat?
Nou, zie je dat aan de film?
Snap ik niet wat je daarmee bedoelt.
Nou ja, je kan toch wel zien of een film 2 miljoen heeft gekost of 15 miljoen.
Dan moet je toch... Tarantino beweert dat je dat kunt.
Ja, ik geloof er wel in.
Ja, maar goed, het begint er al mee dat de film 2,5 uur is.
Ja.
Nou, dus als je kijkt van een Nederlands budget van een dramafilm, is dat als het 3-4 miljoen is. Maar dan heb je een film van 1,5 uur. Deze film is meer dan 2,5 uur of zo. Ja. Dus dan zou je dat voor Nederlands budget 8 miljoen. Nou, dan hebben we weinig geld. Dan heb je er nog een paar grote acteurs in. Woody Harrelson kost geld. Je moet op filmen op een jacht. Dat is natuurlijk duur.
Ja.
Je moet filmen op een locatie die ik niet kan verklaren. Ik denk dat... ik denk niet dat ze geld er doorheen gebrast hebben bij deze film.
Nee, nee, nee.
En ik denk ook niet dat het bij de veel mensen het geval is.
Nee, maar ik denk als
bij, en zeker bij Everything Everywhere All at Once niet, want die film die heeft dus tussen de 14 en de 25 miljoen gekost. En dan heb je een superheldenfilm.
Ja.
Dus die hebben, denk ik, ik denk dat zij het zuinigst gewerkt hebben, als dat
ja,
je vraag is.
En dat is dus echt niet te zien. Want ik
had maar alle films zien er toch gewoon goed uit? Of denk je dat er bepaalde films meer budget er beter uit hadden kunnen zien?
Nou, ik was niet zo heel erg overdonderend bij The Triangle of Sadness. Ik had niet verwacht dat hij 15 miljoen had gekost. Maar goed, Woody Harrelson.
Ja, maar wat
ja,
wat
nou,
je dan?
Ziet het soms toch wel. Ik bedoel,
ja, maar het is natuurlijk ook tijd, hè? Als je met acteurs moet werken en stel dat jij één scène per dag wil draaien. Ja, dan ga je gewoon meer tijd nemen. En dan heb je de tijd nodig om het goed te doen.
Ja.
En dan gaat het de kwaliteit ook in de tijd zitten. Het is niet allemaal, is het plaatje mooi? Of hebben we een kasteel en hebben we een villa? Maar,
maar
een helikopter.
Ik denk dat je wel... Ik denk dat ik soms wel gewoon heel erg kan zien van... En dat ik het ook merk van...
Ja, maar het verschil tussen een film van 1 miljoen en 100 miljoen is wel zichtbaar. Maar ze hebben over 50 miljoen versus nog een keer 50 miljoen versus 40 miljoen. En het zijn allemaal dramafilms. Ja, het is niet zo dat The Triangle of Sadness beter was geworden als ze er een Apache-helikopter in hadden kunnen zetten. Weet je? Ja, ik vind dit heel raar. Ja. Ik vind het heel moeilijk om daarin iets... Tenzij je bijvoorbeeld ziet dat het een genrefilm is, zoals dingen die Tarantino in die podcast bespreekt.
Ja.
Van, dan hebben ze het over een film waarin de monsterkost moeten komen en je ziet dat het geld voor de monsterkostuums er niet was.
Ja, ja.
En dat bij deze films heb ik nergens het idee dat het geld er niet was om te doen wat ze moesten doen. Dat is
nee,
eigenlijk
oké, maar ik had
budget bespreken.
Ik had gewoon bij Triangle echt het idee van dit heeft een paar miljoen gekost. Zeker niet boven de 10. Dat gevoel had ik niet. Zo. Ik voelde niet zo. Ik vind het gewoon een kutfilm. Maar goed. Is het een kanshebber?
Ik denk het niet.
Nee, godzijdank. Ik hoop echt niet.
Ik vind dat hij naar Todd Field moet voor Tar.
Ja?
Ik denk dat hij naar Spielberg gaat voor de Fablemans. Ja. Sentiment.
Ik denk McDonough dat hij hem krijgt. Maar ik denk dat ik hem eigenlijk wel vind dat hij naar Field moet. Ja.
Zijn we het bijna met elkaar eens?
Bijna. Maar net niet helemaal. Het scheelt 10 miljoen of 15 miljoen, dat zie je toch niet. waar gaan we het de volgende keer over hebben, Dennis?
Beste film.
Dat is de klapper van de maand. Beste film. Belooft
10
ook een
films.
10 films.
Ja.
En dat belooft ook een interessante worden. Ik ga al even naar die camera. Vond je het leuk? Duimpje omhoog. Vond je het niet leuk? Duimpje omlaag. Doe je een duimpje omlaag? Ach ja, maakt niet uit. Ga ons volgen. Klik op het belletje hier al links bovenin. Rechts bovenin. Het is al laat. En dan zien we jullie volgende keer.
Bye.